geachte familie Bunk, genodigden, gemeenteleden en allen die met ons verbonden zijn via de livestream. We zijn deze middag met elkaar samengekomen in de rouwdienst voorafgaande aan de ter aarde bestelling van Heintje Bunk. Voordat dominee Kempenees in deze rouwdienst voor ons zal voorgaan, zal het lichaam van uw zus, schoonzus en tante, of hoe ze ook in u verbonden mocht zijn geweest, dit kerkgebouw worden binnengedragen. Dit zal gebeuren onder het orgelspel van Psalm 89. En ik wil u allen vragen, indien mogelijk, van uw zitplaats te willen opstaan.
Geachte familie en aanwezigen, we willen deze rouwdienst voortzetten door met elkaar te gaan zingen uit Psalm 119, het 45ste vers. O Heere, uw woord bestaat in eeuwigheid. Naar het hemelheer zich schikt naar uw bevelen. In uw trouw zo gunstig toegezeid zal elk geslacht, ja het einde der eeuwen delen. En wat er verder volgt uit het 45ste vers van Psalm 119. Thank you. zoeken wij samen Gods aangezicht. Eeuwige en drie-enige God in de hemel, wij komen tot u in ons gebed in deze rouwdienst die voorafgaat aan de begrafenis van Heintje Bunk. Een betrokken en geliefde zuster, schoonzuster en tante, of in welke betrekking wij ook tot haar hebben gestaan. En nu zijn we, heren, slechts met weinigen in dit kerkgebouw. Dat geeft iets aan van de leeftijd die zij heeft mogen bereiken en dat het geslacht en de generatie waarmee ze is opgegroeid is weggevallen, grotendeels. Alleen onze broeder Bunk en schoonzuster Bunk, die nog over zijn van die generatie, in deze familie althans. Zelf is ze ongetrouwd gebleven, geen nageslacht gekregen. Maar heren, al zijn we dan misschien door mensen grotendeels vergeten, ook omdat ze al lange tijd niet in de kerk kwam, bij u zijn we nooit uit het oog. En u aanschouwt zelfs de mussen en de zwaluwen. En zoals we straks in de psalm dat zullen lezen, die krijgen bij u in uw voorhoven een plaats. En als wij nu gereed staan om deze rouwdienst te leiden en uw woord te gaan overdenken, dan bidden wij u om de genade en de leiding van uw Heilige Geest. Het zal niet om Heintje Bunk gaan in deze kerkdienst. Al wordt zij herdacht en al mogen we dat ook met dankbaarheid doen voor datgene wat zij heeft gedaan en wie ze geweest is in de familiekring. En zo zijn er herinneringen opgehaald in de afgelopen dagen aan de wijze waarop zij in de gezinskring heeft geleefd, hoe ze ook haar ouders, toen die gebrekkig werden, heeft bijgestaan en verzorgd heeft tot het einde toe. En zo zijn er veel meer herinneringen op te halen, heren, ook aangaande haar plaats in de gemeente, dat ze die weinig of nooit verzuimd heeft, dat de kerk haar lief was hier aan de Voordijk. En dat ze overtuigd was bij wat haar is gepredikt, dat er een wonder in een mensenleven nodig is om getroost te kunnen leven en zalig te kunnen sterven. En als wij dan, heren, wat in het duister tasten om wie ze nu werkelijk was in haar binnenste, wat daarin omging, voor u was zij niet verborgen. U kende van verre haar gedachten. En ook eer iets van haar begon te leven, was alles in uw boek geschreven. En heren, wij bidden u om die genade dat wij deze oude zus en schoonzus en tante aan u, de heren, mogen overgeven. En dat wij ons leren zetten onder uw woord dat voor ons is. Als we deze oude psalm gaan lezen en daaruit gaan zingen en de overdenking daarop gericht is, heren, wilt u dat onderwijs heiligen aan onze harten. Als ons daarin het beeld van een kind van u wordt geschetst, hoe de pelgrim op weg naar Emmanuels land eruit ziet. En we kunnen het maar aanstippen, enkele aspecten. Uw woord is veel breder en rijker en voller dan deze ene psalm. Maar geeft dat die elementen die dan deze middag aan de orde zullen komen bij ons herkenning mogen oproepen? Of als dat er niet is, dat we dan vermaand mogen worden en dat we ontdekt mogen worden aan ons gemis. En dat we beseffen dat die tenten der goddeloosheid, de wereld en al haar begeerlijkheden en ook dit dagelijkse tijdelijke leven van voorbijgaande aard zijn. En laat zo deze roepstem die uit het sterven van Heintje Bunk naar ons toekomt, verstaan mogen worden. We hebben geluisterd naar de psalm bij het binnendragen van haar lichaam. Wie leeft er, die de slaap des doods niet eens zal slapen? Wie redt zijn ziel van het graf? Heren, wij weten het antwoord. Er is niemand die hier zal blijven. Niemand die hier eeuwig zal zijn. Gelijk het gras is ons kortstondig leven. En gelijk een bloem die op het veld verheven wel sierlijk pronkt, maar krachtloos is en teer. Heere, leer ons daarbij te leven. Zeker ook deze dag nu de dood zo onontkoombaar in ons midden aanwezig is. Leer ons onze dagen tellen, Heere, opdat we een wijs hart bekomen. En zegen ons zo in de overdenking, in spreken en in luisteren. Laat alles tot eer en verheerlijking van uw naam mogen zijn. Tot heil van onze zielen. Wij vragen u deze dingen uit genade alleen. En om Jezus wil. Amen. Ik lees met u Psalm 84. En in aansluiting daarop zingen we uit de berijming van die psalm het tweede en zesde vers. Zelfs vindt de mus een huis, o Heere. De zwaluw legt haar jongskens neer in het kunstig nest bij uw altaren. Bij u, mijn koning en mijn God, verwacht mijn ziel een heilrijk lot. En het zesde, want God de Heere, zo goed, zo mild, is te allen tijden een zon en schild. Hij zal genade en ere geven. Dus 2 en 6 van Psalm 84 zingen wij na het lezen van deze psalm. Voor de opperzangmeester op de Gittit. Een psalm voor de kinderen van Korach. Hoe lieflijk zijn uw woningen, o Heere der Heerscharen. Mijn ziel is begeerig en bezwijkt ook van verlangen naar de voorhoven des Heeren. Mijn hart en mijn vlees roepen uit tot de levende God. Zelfs vindt de mus een huis en de zwaluw een nest voor zich waar zij haar jongskens legt. Bij uw altaren, Heere der Heerscharen, mijn koning en mijn God. Welgelukzalig zijn zij die in uw huis wonen. Zij prijzen u gestadiglijk. Sela. Welgelukzalig is de mens wiens sterkte in u is. In welker hart de gebaande wegen zijn. Als zij door het dal der moerbezibomen doorgaan, stellen ze hem tot een fontein. Ook zal de regen hen gans rijkelijk overdekken. Zij gaan van kracht tot kracht. En iegelijk van hen zal verschijnen voor God in Sion. Heere, God der Heerscharen, hoor mijn gebed. Neem het ter oren, o God Jacobs. Sela. O God, ons schild. Zie en aanschouw het aangezicht uws gezalfden. Want één dag in uw voorhoven is beter dan 1000 elders. Ik koos liever aan de dorpel in het huis mijn schots te wezen, dan lang te wonen in de tenten der goddeloosheid. Want God de Heere is een zon en schild. De Heere zal genade en ere geven. Hij zal het goede niet onthouden, degene die in oprechtheid wandelen. Heere der Heerscharen, wel gelukzalig is de mens die op u vertrouwt. Na de overdenking zingen wij met elkaar uit Psalm 42, het eerste vers. Het hijgend hert der jacht ontkomen schreeuwt niet sterker naar het genot van de frisse waterstromen dan mijn ziel verlangt naar God. En wat er verder volgt, Psalm 42 vers 1, zingen we straks na de overdenking. Geachte familie, broeder Bunk, zuster Bunk, neven en nichten, verdere familie, bekenden. Ik heb uw zus en schoonzus en tante een paar keer ontmoet in het jaar dat ik hier mag zijn. Maar heb haar eigenlijk niet goed leren kennen. Maar wie heeft dat wel? Zou je de vraag kunnen stellen. Omdat ze, zoals ik ook om me heen gehoord heb en heb horen vertellen door u, een heel eigensoortig mens is geweest. Dat is ieder mens natuurlijk. Een eigen karakter. Een eigen leven. Een eigen manier van communiceren. Erg gesloten was, zeker als het ging over haar innerlijke leven. En nu staat er boven de rouwkaart dat ze een betrokken zus, schoonzus en tante is geweest. En u vertelde ook iets van de wijze waarop ze met name in de naaste familie haar sociale bewogenheid toch ook liet bemerken in het verzorgen van uw ouders en schoonouders op het laatst van hun leven. Maar het was een gesloten vrouw. Ook over haar geestelijke leven weten we eigenlijk niet zo heel veel. In ieder geval niet uit haar eigen mond. Haar betrokkenheid bij de dienst van de Heere was groot. En in haar lange leven heeft ze maar weinig kerkdiensten verzuimd. Als ze even kon, dan was ze in de kerk. En ook op het laatst van haar leven, toen ze in Nebo verzorgd werd, wilde ze niet met andere kerken meeluisteren, maar ging ze altijd naar haar kamer, omdat ze zich sterk betrokken wist op de diensten hier aan de Voordijk. Maar haar geestelijke leven, dat blijft dus voor mensen verborgen. Ze durfde zich in dat opzicht niets toe te eigenen. Overtuigd dat er met een mens een wonder moet gebeuren, een wonder van wedergeboorte. En dat het geloof een gave van God is. En als we dan deze dingen zo even aanstippen uit haar leven, dan kun je de vraag stellen, waar moet het dan over gaan in een rouwdienst voorafgaand aan haar begrafenis? Nou, in een rouwdienst mag het nooit gaan over de overledene. De reformatie heeft daar met reden en met klem afstand van genomen, van die zogenaamde Roomse lijkredes, waarin de mens verheerlijkt werd. Uiteindelijk gaat het om het woord voor ons. Dat woord is niet meer voor haar. Maar voor ons die hier achterblijven, die nog in het heden der genade zijn. En waarom overdenken we dan Psalm 84... Nou, eigenlijk heel eenvoudig, omdat dat de laatste psalm is die ik met haar gelezen heb en vers 2 met haar heb gezongen. Althans, ze zong zelf dan niet zo heel erg meer mee, maar ik merkte wel dat ze er erg belangstellend naar luisterde. En dan denk je bij jezelf, zou ze er iets in herkend hebben? Zou er iets van haar verlangen in verwoord zijn in zo'n psalm als deze? Maar een woord dus voor ons die hier aanwezig zijn of thuis meeluisteren. Een woord waarin de schrift ons enig onderwijs geeft in het leven der genade. Enkele aspecten van het leven van een pelgrim op reis naar Emmanuels land. Enkele aspecten zullen het maar zijn, want het leven der genade is zoveel breder, zoveel rijker, zoveel dieper dan dat ik in deze eenvoudige rouwdienst vanuit deze enkele psalm maar kan zeggen. Maar waar het leven van een kind van God uiteindelijk dan door gekenmerkt gaat worden, dat is dat er een verlangen is naar het heiligdom. En dat is het centrale thema wel in deze psalm. We weten niet wie de dichter is. We weten wel voor wie hij deze psalm geschreven heeft. Voor de kinderen van Korach, zo lezen we. Nou, wie Korach was, dat weten we. We kennen de drie, Korach, Datan en Abiram, die in opstand kwamen tegen Mozes en tegen Aaron. Met heel hun gezin, met heel hun familie. En door God gestraft zijn daarin, zo staat er in de Statenvertaling, dat ze levend ter helle voeren. Dat wil zeggen, de scheur die in de aarde werd getrokken, daar vielen ze in, daar werden ze levend in begraven. Behalve dus die kinderen van Korach. Die werden om een niet vermelde reden gespaard. God maakte dus onderscheid waar het niet is. En is dat eigenlijk niet altijd zo? Dat de Heere onderscheid maakt waar het niet is. Als de ene mens onder het woord opgroeit en de andere mens niet, dan is dat niet omdat die ene mens beter was dan die andere mens. Als de ene mens tot bekering komt en de andere niet, dan is dat niet omdat die ene mens toch innerlijk wat geestelijker was als die andere mens. Nee, God had alle mensen kunnen laten liggen in die zelfgekozen ondergang. Maar hij maakt onderscheid. Hij doet naderen om zijn heilstem te horen. Daar ligt zijn soevereine verkiezende welbehagen achter. En de mens zal nooit kunnen roemen in zichzelf. Dat konden die kinderen van Korach ook niet. Die hadden het net zo verdiend als die kinderen van Datan en Abiram om verloren te gaan. Maar ze zijn hier dus een toonbeeld van Gods genade. Gods opzoekende welbehagen. Maar dat soort mensen is wel te herkennen. En daar gaat het dan ook om. We weten van tevoren niet wie er uitverkoren is of niet. De Heere wil ook niet dat wij dat weten. De verborgen dingen zijn voor de Heere onze God. Maar de geopenbaarde dingen voor ons en onze kinderen. En bij die geopenbaarde dingen, daar hoort ook bij dat de Heere een beschrijving geeft van het leven van genade. Waar wij ons aan kunnen spiegelen, waar we ons aan kunnen toetsen. Ken ik nou die genade? Of ben ik daar vreemdeling van? Nou, een van de aspecten waar het leven der genade zich in kenmerkt is dus dat verlangen naar het heiligdom. En dan horen we die dichter daar ook over spreken. Hoe lieflijk zijn uw woningen, o Heere der Heerscharen. Mijn ziel is begeerig. En bezwijkt ook van verlangen naar de voorhoven des Heren. Mijn hart en mijn vlees roepen uit tot de levende God. En dat is niet zomaar dichterlijke taal van deze dichter. Nee, hier spreekt het hart van deze man. En dit is taal die diep wegkomt uit het binnenste van zijn bestaan. Zijn begeerte om daar te zijn. In het heiligdom, de voorhoven van de levende God. En hij zegt in vers 5, wel gelukzalig zijn zij die in uw huis wonen. Zij prijzen u gestadelijk. Hij bedoelt dan die levieten en die priesters die altijd in dat heiligdom zijn en die er als het ware wonen. Die altijd bezig mogen zijn met de dienst van de Heere, die dag en nacht voor Gods aangezicht staan om hem te prijzen en groot te maken. Hij is geen leviet, hij is geen priester, hij komt daar als een pelgrim, 1-2 keer per jaar op een van de feesten, maar dan moet hij weer terug naar huis. Maar wat zou hij er graag altijd zijn? In de voorhoven van de levende God. Maar waar haalt die dichter de vrijmoedigheid vandaan? Om op deze wijze zijn verlangen te verwoorden. En waar komt nou die begeerte vandaan dat hij daar in dat huis zou willen wonen? Want het is toch wel het huis van de levende God. die een heilig God is. Alles in dat heiligdom getuigt immers van de heiligheid en van de majesteit van God. Hij heeft het over de voorhoven. Er was inderdaad een onderscheid tussen het voorhof en dan de tempel zelf. En in die tempel had je dan ook nog het verschil tussen het heilige en het heilige der heiligen. In het voorhof, daar mochten de mensen komen. Maar in de tempel zelf niet, daar mochten alleen de priesters maar komen. En in dat heilige der heiligen, één keer per jaar slechts de hoge priester. Want daar woonde God. En die bewoonde een ontoegankelijk licht. God wordt in de schriften getekend als een God die een eeuwige gloed is. En een verterend vuur bij wie niemand wonen kan. Dat is niet omdat hij angstaanjagend is. Maar dat is omdat hij geen gemeenschap kan hebben met de zonde en met de zondaar. Hij is heilig. De lichtglans van zijn majesteit verdraagt het niet dat daar een zonde of een zondaar in de buurt komt. Die wordt verteerd in die heiligheid. Daar getuigde die tempel en die tabernakel ook van. Want daar vloeide het bloed in dat voorhof. Bij dat brandoffer en dat zondofferaltaar. Daar werden de dieren geslacht. En dat sprak van het recht van God. De ziel die zondigt, die zal moeten sterven. Daar brandde het altaar, het brandofferaltaar. Als een zichtbaar bewijs van de heilige majesteit Gods. Van de vlammen van Gods toren. Niemand die leeft zal voor uw aangezicht rechtvaardig zijn. Wie kan God zien en leven? Dat zijn de noties die daar dan van uitgingen. Maar behalve dat die dichter dat brandofferaltaar had gezien en dat zondofferaltaar, behalve die vlammen en behalve dat bloed, had die dichter nog iets gezien. Iets waar misschien andere mensen overheen hebben gekeken, daar niet op hebben gelet. Maar deze dichter heeft het gezien en hij heeft er moed uitgeput. Als hij naar zichzelf keek, naar zijn zonde en naar zijn onheiligheid, dan had hij helemaal geen reden om te verlangen naar Gods huis. Dan blijf je daar zo ver mogelijk vandaan. Maar deze dichter die heeft gezien dat er in dat voorhof de dieren zijn. Zelfs vindt de mus een huis en de zwaluw een nest voor zich waar zij haar jongskens legt. Bij uw altaren, Heere der Heerscharen, mijn koning en mijn God. Hij heeft daar de vogels gezien in dat voorhof. Wat hebben die daar te zoeken? Die mussen en die zwaluwen? Nou, helemaal niets. Behalve dan dat zij daar een nestje zoeken te bouwen. En als ze dat maar kunnen vinden, waar dat dan ook is. Of dat nou onder de dakgoot is, ergens in een huisje op het platteland, of in een boom ergens in Israël. Of dat nou in de tempel of in de tabernakel was, dat maakt zo'n vogeltje niks uit. Als hij zijn nestje maar kan bouwen, als hij zijn jongen maar kan neerleggen. En wat die dichter nou tot zijn verwondering heeft gezien, dat is dat die beestjes daar niet worden weggejaagd. De Heere heeft ze daar een plaats gegeven en gelaten. En ik weet niet of dat een opdracht is van de Heere geweest, dat die priesters dus niet met stokken of andere middelen die vogels hebben moeten wegjagen of die nestjes hebben moeten opruimen. Maar de Heere heeft gezegd, laat ze maar zitten. Ook die beestjes die mogen daar een plaats hebben. En zou deze dichter daar nou voor zichzelf vrijmoedigheid uit hebben geput? Van Heere, als nou zo'n diertje daar mag zijn. En als zo'n musje of zo'n zwaluw nou niet wordt weggejaagd. Zou ik daar dan ook mogen zijn? Misschien heeft hij zichzelf herkend in zo'n eenvoudig beestje, een mus. Ja, tegenwoordig zijn ze beschermd. Maar in vroege tijden was een mus natuurlijk helemaal niks waard. Een mus, dat is ook geen goudvink die prachtig met zijn veertjes kan pronken. Het is maar een grijs-grauw beestje. Die hou je niet in een volière. En je kon in de Bijbelse tijd 2 musjes voor een penning kopen. Waardeloos eigenlijk. En een zwaluw doet God eigenlijk een beetje hetzelfde voor. Dat was ook geen nachtegaal. Als Hiskia de zwaluw aanhaalt, dan zegt hij: ik piepte als een zwaluw. En zou deze dichter zich daar nou in herkend hebben? Hij had in geestelijk opzicht niets om mee te pronken. Hij was in geestelijk opzicht geen goudvink die met prachtige veren daar in het huis van God kon verschijnen. Hij was geen nachtegaal die met prachtige liederen God kon grootmaken. Hij kon maar een beetje piepen. En dat kleed wat hij aantrok en wat hij aanhad, dat was een wegwerpelijk kleed. Maar als deze diertjes in hun grauwheid en in hun gebrek aan een zangstem nou in dat heiligdom mochten verschijnen, Heere, zou ik daar dan ook mogen komen? Als een grauwe mus en een piepende zwaluw. En dan heeft hij behalve in die voorhof natuurlijk die tekenen gezien van Gods heiligheid. Noemde het brandofferaltaar, het zondaltaar, maar daar stonden natuurlijk nog meer attributen. En dat altaar, dat had natuurlijk meerdere functies. Aan de ene kant getuigde dat van de rechtvaardigheid van God en van de heiligheid van God. En dat zijn dus dingen die wij ons ook wel moeten realiseren. Als wij nadenken in deze rouwdienst over wie God is en als het erom gaat dat een mens die sterft voor deze God moet verschijnen, dan zijn dat allereerst dingen waar een zondaar voor dient te schrikken. Zo laat de Bijbel ons zien. Zo gij in het recht wilt treden, o Heere, en gadeslaan mijn ongerechtigheden, ach, wie zal dan bestaan? Dat zijn toch de dingen die de schrift ons voorhoudt. Dat het niet vanzelfsprekend is dat het goed is met een mens als hij sterft. En als zijn geest weder tot God keert. De schriften laten ons duidelijk zien: God zal oordelen. We hebben een uitleg te geven van wat we met ons leven gedaan hebben. Alle dingen die gebeurd zijn, het zij goed of het zij kwaad, de boeken worden geopend, onze gewetens worden geopend. En God zal rekenschap afeisen. En wie kan dan voor deze God bestaan? Dat zijn dingen waarbij Henny Bunk geleefd heeft, bij die werkelijkheid. Dat ontzagwekkende van de eeuwigheid. Dat God te vrezen is. Niet omdat hij in zichzelf vreselijk is, angstaanjagend is, maar omdat onze zonden die scheiding gemaakt hebben tussen ons en tussen de Heere, zijn wij gemeente bezig om die dingen te leren. Juist in een rouwdienst moeten we ons die dingen toch realiseren. Want wij allemaal gaan dezezelfde weg. Wij allemaal moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van God. En zijn we dan voorbereid? Nou, deze dichter, die had geleerd waar die voorbereiding in bestaat. Zijn verlangen is gericht op het heiligdom. Aan de ene kant dus, dat spreekt van het recht van God. Van Gods toren. Van Gods straffende gerechtigheid over de zonde. Maar tegelijkertijd, diezelfde attributen in de tempel, in de tabernakel, die spreken ook van Gods barmhartigheid. Want dat zondofferaltaar en dat brandofferaltaar, al vloeide daar het bloed en al waren daar die vlammen. Maar die getuigden van dat wonder dat de schrift zo kenmerkt. En anders maakt dan alle andere heilige boeken in deze wereld, dan alle andere religies. Namelijk dat de Heer het heeft toegestaan dat een ander onze plaats inneemt. Dat spreekt van de borggerechtigheid. En dat werd ook in die tempel, in die tabernakel gezien. Daar gingen de Israëlieten naartoe. En die namen dan een offerdier mee. En symbolisch moesten ze de handen op de kop van dat dier leggen. En werden hun eigen zonden op dat dier gelegd. En in de plaats van die zondaar werd dat dier, dat lammetje, of die bok, of dat rund, geslacht. En als dan zo'n Israëliet dat niet alleen maar uit gewoonte deed, die zullen er ook geweest zijn die dat puur alleen uit religie en ceremonie hebben gedaan. Maar als dan nou zo'n man of zo'n vrouw gelovig bij had gestaan, die met een verbroken hart, in het besef van zonde en schuld, zijn handen op dat dier legde. En gezien heeft hij, nou gaan mijn zonden over op dat offerdier. En die hebben naar dat dier gekeken en die hebben gedacht, waar sta jij nou in mijn plaats? En jij moet sterven. En ik mag blijven leven. Jij lijdt, jij sterft in mijn plaats. Iemand die dat geheim mocht leren kennen van de plaatsvervanging. Van de borggerechtigheid. Ik voor u, zoals het avondmaalsformulier zegt. Ja, zo iemand haalde natuurlijk zijn hart op aan alles wat er in dat voorhof te zien was. Dat brandofferaltaar. Enerzijds de heiligheid van God, maar anderzijds ook de barmhartigheid van God. Ik had daar moeten liggen. Ik had moeten verteren in de vlammen van Gods majesteit. Maar daar ligt een ander in mijn plaats. Met mijn zonden en mijn schuld. Daar sprak alles van de rechtvaardiging van de goddelozen. En je had er in dat voorhof ook het wasbekken, waar de priesters zich in moesten wassen voordat ze hun werk deden in de tempel. Dat sprak van de heiligmaking. Symbolisch, dat water, dat maakte hen heilig voor Gods aangezicht. De tafel der toonbroden, waarin een mens gesterkt werd, teerkost op de weg kreeg, geestelijke spijzen kreeg. Nou, ik kan het maar aanstippen, maar dat zijn zo de zaken waar deze psalmdichter zich aan gelaafd heeft. Met zijn schuldige ziel. Met zijn verloren bestaan. Met zijn gebrek aan heiligheid. Dat hij al die gaven kwijt was geraakt om God te eren, God groot te maken, tot eer van God te leven. Hij was niet meer dan zo'n grauwe mus en zo'n piepende zwaluw. Hij kon zich niet meten met die groten in het koninkrijk van God. Maar zo mocht hij dan toch daar in die tempel komen. En als we in die lijn nog verder de psalm lezen, dan spreekt hij ook nog van die dorpel. Daar zie je dezelfde gestalte. Eén dag in uw voorhoven is beter dan 1000 elders. Daar zie je dat verlangen van de dichter. Als ik daar maar mag zijn. Al is het dan maar één dag. Dat is beter dan 1000 elders. En dan zegt hij, ik koos liever aan de dorpel in het huis mijns Gods te wezen, dan lang te wonen in de tenten der goddeloosheid. Lang te wonen in de tenten, was hij daar wel eens geweest? Dan misschien wel. Het gebeurt natuurlijk wel meer dat mensen, of ze bij de dienst van de Heer opgegroeid zijn of niet, maar dat ze ook die tenten der goddeloosheid wel eens willen zien van binnen. Dat ze kennis willen maken met de wereld en haar begeerlijkheden. Dat ze vallen in de zonde, leven in de zonde. Denk aan de verloren zoon. Maar deze dichter heeft gezien, die wereld gaat voorbij. En al haar begeerlijkheid, het zijn maar tenten der goddeloosheid. En daartegenover het huis van God. Tenten der goddeloosheid. Die worden afgebroken, die vergaan. Dat bevat ook weer een waarschuwing. Als wij het nog zoeken in het tijdelijke leven alleen. Als we het zoeken in deze wereld en haar begeerlijkheden. Beter dan dit tijdelijke leven is uw goede tierenheid. Dat tijdelijke leven is als een tent. De goede tierenheid van God is een vast huis. En hij zegt: ik koos liever aan de dorpel in het huis mijns Gods te wezen. De berijming, dan is daar zoiets van gemaakt als de dorpelwachter. Maar liever in mijn bondsgods woning een dorpelwachter dan gewend aan de ijdele vreugde in zijn boze tent. En die dorpelwachter, dat wordt wel eens zo uitgelegd, dat is zo iemand als de koster bijvoorbeeld, hè, die de mensen de weg wijst, die daar staat te waken, wie er wel en wie er niet mag binnenkomen enzovoorts. Nou, dat is wel een aardige toepassing natuurlijk, maar dat wordt hier niet bedoeld. In de onberijmde psalm, daar wordt gesproken: ik koos liever aan de dorpel in het huis mijns Gods te wezen. Deze dichter, hè, vanuit die gestalte van: ik ben niet meer dan zo'n mus, dan zo'n zwaluw, ik beteken niks. Maar ik verlang toch om daar te zijn. Bij mijn koning en mijn God. Maar hij durfde niet verder dan de drempel. En we kennen er wel zo één. Zo'n drempelaar. Dat is misschien een beter woord dan dorpelwachter. Een drempelaar. Die maar één stapje over die drempel heen zette en toen op zijn knieën viel. En die zijn ogen niet durfde opheffen naar de hemel. Maar daar woonde God. De heilige en de rechtvaardige God, voor wie hij niet kon bestaan. Maar deze tollenaar, over hem heb ik het, uit de gelijkenis. Al durft hij dan niet zijn ogen naar de hemel op te slaan. Maar het is toch geen inlegkunde als ik zeg, die man die heeft wel gekeken naar dat brandofferaltaar. En dat zondofferaltaar. Die heeft gekeken naar dat heiligdom waar God in woont. En heeft geweten dat daar het bloed der verzoening gesprenkeld werd. Hij had natuurlijk dat gebed ook thuis kunnen bidden. O God, wees mij zondaar genadig. Maar hij deed dat daar waar God in gunst zijn lust vindt en niet in wraak. En hij hield zijn ogen op dat altaar. En hij zag dat bloed. En hij zag dat dier. Pleitend op die borg gerechtigheid sloeg hij zichzelf op zijn borst, want daar zat de kwaal. O God, wees mij de zondaar genadig. En dan word je dan afgekeurd door alles en iedereen, want daar stond ook die fariseer. En die stond een beetje om te kijken naar met wie hij zichzelf nou kon vergelijken. En dan is er natuurlijk altijd wel iemand die minder is. En die het er niet zo goed afgebracht heeft. En die minder vroom is enzovoorts. En hij bad God niet. Hij dankte God alleen maar. De Heer mocht wel blij zijn met zo iemand als hij. Hij stond er in prachtige fariseese kleren. Echt een goudvink. En uit zijn mond er kwam een nachtegaalstem. Een gebed. Waar de mensen zich over verwonderen. Wat heeft die man een gebedsgave. De Heer Jezus keurde het allemaal af. Die man keek neer op die tollenaar, op die mus, die zwaluw, die drempelaar. Maar de Heer Jezus zei, deze ging af, gerechtvaardigd naar zijn huis. En dat ene eenvoudige gebed, vanuit de diepte, vanuit de verbrokenheid van het hart, vanuit het besef dat je schuldig bent voor God en het niet verdient, als een kind van Korach, dat net als die anderen rechtvaardig verloren had moeten gaan. Maar leren pleiten op de genade van God, zoals die getoond wordt daar in dat voorhof. En als een prediking van de gekruisigde Christus. Want alle altaren en al het bloed en alle offerdieren die in het Oude Testament worden vermeld, zijn een prediking, een zichtbare boodschap van dat Lam van God dat de zonde der wereld zou wegdragen. En als wij nou maar worden wat we zijn. Geen nachtegaal willen zijn. Geen goudvink willen zijn. niet willen pronken, maar worden zoals we zijn en zoals God ons ziet. Goddelozen, doemwaardige mensen, verlorenen, vijanden. Wel, dan wordt het zo'n wonder, wat het ook voor die tollenaar was, wat het ook voor deze drempelaar was. Goddelozen worden gerechtvaardigd om niet. En vijanden worden met God verzoend door de dood zijn zoons. Wend u naar hem toe. Word behouden, o alle gij einden der aarde. Amen. Heere, wij bidden u of u zelf het gesproken woord wil achtervolgen met uw geest en genade. Geef dat wij iets mogen gaan kennen, herkennen, leren kennen van datgene wat deze eenvoudige oude psalm ons heeft aangereikt. Wilt u ons door uw geest dan overtuigen van onze zonde, van uw gerechtigheid, van het oordeel dat die zonden verdienen. Maar ons ook overtuigen van de gerechtigheid die Christus heeft aangebracht. Van het noodzakelijke van zijn offer. Van de mogelijkheid ook van uw genade en van het geloof. Vergeef dat wij zo drempelaars mogen worden in uw huis. En als een tollenaar mogen gerechtvaardigd worden. Heren, wij bidden u om uw genade, om uw kracht, ook als we nu naar de begraafplaats gaan, om daar het lichaam van Heintje Bunk aan de schouderaarde toe te betrouwen. We willen aan de broer gedenken, aan de schoonzus, aan de neefs en nichten en aan ieder die er getuige van is. Heilig deze roepstem en het gesproken woord in onze harten. Vergeef ons onze zonden en hoor ons om Christus wil. Amen.
We zijn dan nu gekomen aan het einde van de rouwdienst en zullen met elkaar het lichaam van uw zus, schoonzus en tante naar haar laatste rustplaats gaan begeleiden op de begraafplaats aan de Scheldestraat. Eerst zal het lichaam van uw zus, schoonzus en tante uit het kerkgebouw worden uitgedragen. De naaste familieleden zullen gelijktijdig achter de baar aansluiten en daarna kunt u als overige familieleden en belangstellenden die met ons mee willen gaan naar de begraafplaats zich voor de rouwstoet uit naar de begraafplaats gaan begeven. Nog een mededeling voor degenen die meeluisteren via de kerktelefoon en de livestream. Ook de woorden op de begraafplaats zijn via beide verbindingen te beluisteren. Dan gaan we nu over tot het uitdragen. Dit zal gebeuren onder het orgelspel van Psalm 103. En ook nu wil ik u vragen indien mogelijk van uw zitplaats te willen opstaan.
wereld op deze plaats wederom het woord geven. Dominee Kempenius. Zal dichten van uw zus, schoonzus en tante, Heintje Bunk, ter aarde wordt besteld. Dag, familie en aanwezigen, ook bij dit opene graf wil ik uit het woord van God lezen. Uit dezelfde psalm 84, de laatste twee versen. Want God de Heere is een zon en schild. De Heere zal genade en ere geven. Hij zal het goede niet onthouden, degene die in oprechtheid wandelen. Heere der heerscharen, welgelijk zalig is de mens die op u vertrouwt. Wat een vreselijke plaats is het graf. Stof zijt gij, en tot stof zult gij wederkeren, zo heeft de Heer tot de gevallen mens gezegd. Is de mensen gezet eenmaal te sterven, daarna het oordeel. Dat maakt de dood tot de laatste vijand, tot de koning ter verschrikking voor een ieder die de woorden van God ernstig heeft leren nemen. Maar hoe loopt het nu af met mensen zoals deze pelgrim uit Psalm 84? Deze grauwe mus, die piepende zwaluw, deze drempelaar. Hij mag aan het einde van deze psalm van getuigen dat zulke mensen wel gelukzalig zijn. Wel gelukzalig, had hij eerst gezegd, de mens die bij u woont. Wel gelukzalig zijn zij, die priesters, die levieten, mensen die altijd in uw dienst des Heeren bezig mogen zijn. Maar daar hoorde hij niet bij. Hij moest weer terug. Maar het heiligdom had hij geleerd wat wij allemaal moeten leren, namelijk op de Heeren te vertrouwen. Vertrouwen op datgene wat hij daar in het heiligdom liet zien. In dat altaar, in dat bloed. En de plaatsvervangende offer. Die daar mag schuilen. Die daar als deze tollenaar, die drempelaar, de ogen op mag slaan. En om genade mag bidden. Die zal door de Heer niet beschouwd worden. Deze dichter die zegt, de Heer zal genade geven. Dat is heel diep woord. Genade. Dat heeft de klank van ongediend. Dat kan een mens ook niet waardig maken. Dat kun je niet verdienen. Dat kun je nou alleen maar krijgen. En als het nou genade is, wat is dan nog de conclusie? Dat een ieder dat kan krijgen. Dan hoeft er ook niks meer te zijn dan een grauwe mus en piepende zwaluw, dan een drempelaar die zijn leven verzonderd had. De Heer zal genade geven. En dat maakt de verwondering zo groot. Dat de Heer nou naar zulke mensen wil omzien. Die door andere mensen over het hoofd worden gezien. Genade in het leven. Even heen te kunnen komen met al zijn zorgen. Noden, wederwaardigheden. Maar ook genade zeker bij het sterven. De Heer zal uitkomst geven. Hij die daags zijn gunst gebiedt, ik zal in dit vertrouwen lenken. En dat meldt hij mij niet. Hij zal ook eer geven. Wat is dat, dat de Heer eer geeft? Nou, dat is wat anders dan dat we een lintje krijgen. Dat doet koning Willem-Alexander op gezette tijden. Een lintje geven aan mensen die heel wat gepresteerd hebben. Maar in het koninkrijk van God worden er geen lintjes van onderscheidingen uitgereikt. Maar dan mag een mens dat mee verboosd aan de tafel van de koning zitten. Een drempelaar, die als een dode hond genade heeft ontvangen. Dat zal onze koning Willem-Alexander niet doen, wederwaarts. Dat soort mensen uitnodigen aan zijn tafel. Daar zitten alleen maar mensen met verdiensten. Die wat gepresteerd hebben. Maar aan de tafel van die grote koning, daar zitten bedelaars, dode honden, grauwe mussen en piepende zwaluwen. En dan zegt hij ook, hij zal het goede niet onthouden, degene die oprechtheid wandelen. Het goede. Dat bevat meer dan alleen wat de psalm zegt, hij zal het goede ook zelf onthouden, zelf niet in de dood. Dat hoort er zeker bij, maar het goede dat behelst heel het leven. Ook de dingen die wij misschien wel als kwaad beschouwen. Dat kwade moet medewerken ten goede. Zodat een mens mag zeggen, nou is het toch goed dat ik te druk ben geweest. Zodat ik het goddelijk recht mag leren. En dan zal de Heer dat ook in de dood schenken. Dan is de dood niet zoals deze kuil waar de kist op stilstand komt, maar dan geeft de Heer uitkomsten. In Psalm 68 staat uitgangen in de dood. Na de dood is het leven mij bereid. Zo mag een tollenaar en een grauwe mus en een dode hond zeggen, want God neemt mij op in zijn heerlijkheid. Ach, we hebben zo'n goede God. Die genade schenkt aan zonde. Mensen die niets hebben en niets mee kunnen nemen, dan alleen maar zonde en schuld. Maar als we dat nou maar mogen doen met die tollenaar, en op de Heer mogen vertrouwen. En dat Hij dat wil laten zien en zijn woord heeft verkondigd. Dat het bloed van Jezus Christus tot zoon een kleine knel vindt. En we daar zelf geloven mee. Dan kunnen we leven en dan kunnen we ook sterven. En de kerk van alle tijden in plaats van de lijden doen van dat geloof. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige. Schepper van hemel en van aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ter hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden. Wederopstanding des vleeses. En ik geloof een eeuwig leven. Amen. Op deze plaats zal neef Henk nog een woord van dank spreken.
Lieve familie belangstellenden, wil ik u allen bedanken voor uw aanwezigheid op de begraafplaats van de laatste reservoirs van de ordening. Een aantal mensen willen in het bijzonder bedanken, wil meneer Kempenius, voor het gesproken woord tijdens de rouwdienst en de begraafplaats van de ordening. Wij houden een droge week voor de pastorale bezoeken. Houding Piet Molenaar die straks met ons wilt af te sluiten in de kerkzaal. Het verzorgend personeel in de as van de afdeling Driemaster en Bokkeren van Woonzorgcentrum Nebo in Zwijndrecht. Tante Nel, voor uw zorg voor Tante Henny. Vooral de laatste tijd hoe Tante Henny nog aan de Riesburg woonde. Nicht Leni, samen met je zus Lieneke heb je veel voor Tante Henny gedaan. Panja, als eerste contactpersoon van Tante Henny, kwam het heel op jou af. De laatste weken ben je bijna iedere dag met Tante Henny geweest. Het was niet altijd makkelijk. Bedankt. Stijn. Bedankt voor je orgelspel. Als laatste, Arjan Medeveen. Arjan, heel fijn hoe jij alles hebt geregeld. Op jouw kenmerkende, mooie, rustige manier. Dank u wel.
Met deze woorden van dank zijn we gekomen aan het einde van deze plechtigheid. De familie zal terugkeren naar de zaal van de kerk. Dan zal eerst ouderling Molenaar deze plechtigheid met ons afsluiten. En daarna bent u allemaal in de gelegenheid gesteld om elkaar persoonlijk te ontmoeten. Ook is het de wens van de naaste familie om echt als laatste deze plaats te verlaten. Daarom wil ik ons overige belangstellenden en gemeenteleden de gelegenheid geven om als eerste en laatste groet te brengen. En daarom komt u mij volgend terug naar de uitgang van deze begraafplaats. Voordat we deze plaats verlaten, zullen we met elkaar een ogenblik stilte in acht nemen. En daarna heeft u de gelegenheid om een laatste groet te brengen.